Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 300. Wat een mijlpaal. Ongelooflijk dat jullie nog altijd met ons onze tocht door de Heilige Schrift aan het ondernemen zijn. Hartelijk bedankt om dat nog altijd met ons te doen. Vandaag, op dag 300, lezen wij samen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 3, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 45 en 46 en Spreuken hoofdstuk 24, versen 10 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En alle voorbije uitzendingen van dit programma kan u ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons midden in de periode Maccabeese opstand. We hebben al de grote lijnen gelezen in het eerste boek Maccabeën en nu in het tweede boek Maccabeën zoomen wij in op bepaalde concrete gebeurtenissen en leren we daar meer over. In het boek Wijsheid van Jezus Sirach zijn wij gisteren begonnen aan een soort weergave van de geschiedenis van heel het Oude Testament. We zijn begonnen met Henoch en Noach. Het is niet heel het Oude Testament, want we zijn niet begonnen bij Adam en Eva, maar wel vanaf Noach. Dan hebben we gelezen over de aartsvaders. En vandaag beginnen wij met Mozes om te eindigen met de rechters. Morgen is het dan de beurt aan Nathan en David. Beste luisteraars, zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 3. Hoe God de tempel beschermde. Onder het bestuur van de vrome hoge priester Onias genoot de heilige stad, dankzij zijn optreden tegen het kwaad, een volmaakte vrede, en werden de wetten voorbeeldig onderhouden. Het was voorgekomen dat zelfs de koningen hun ontzag voor de heilige plaats toonden en de pracht van de tempel met schitterende geschenken verhoogden. Seleucus, de koning van Azië, bestreed zelfs uit eigen middelen alle uitgaven die voor de offerdienst nodig waren. Maar een zekere Simon uit de familie van Benjamin, die tempeloverste was, kreeg oneenigheid met de hoge priester over het toezicht op de markten in de stad. Omdat hij Onias niet voor zijn inzichten kon winnen, ging hij naar Apollonius van Tarsus, die toen stadhouder was van Cede, Syrië en Fenetië. Hij vertelde hem dat de schatkamer van de tempel in Jeruzalem gevuld was met onnoemelijke rijkdommen, waarvan het totaal niet te berekenen was en in geen enkele verhouding stond tot wat er voor de offers nodig was. Het was mogelijk dat dat geld ter beschikking van de koning kwam. In een onderhoud met de koning deelde Apollonius hem de inlichtingen mee die hem over het bestaan van die rijkdommen verstrekt waren. De koning liet daarop Heliodorus, zijn kanselier, komen en gaf hem de opdracht om de genoemde rijkdommen in beslag te nemen. Onder het voorwendsel de steden van Celesyrië en Fenetië te bezoeken, maar in feite om de wens van de koning ten uitvoer te brengen, ging Heliodorus onmiddellijk op reis. Bij zijn aankomst in Jeruzalem werd hij door de hoge priester en de stad vriendelijk ontvangen. Daarna vertelde hij wat hij gehoord had en zette hij het doel van zijn komst uiteen. Op zijn vraag of zijn inlichtingen juist waren, legde de hoge priester hem uit dat het hier ging om het geld van weduwen en wezen dat in bewaring gegeven was, en om het geld van Hyrcanus, de zoon van Tobia, iemand die een hoog aanzien genoot. In tegenstelling tot wat de goddeloze Simon voorgelogen had, bedroeg het totaal dat er aan zilver was 400 talenten en aan goud 200. Overigens was het ontoelaatbaar mensen te benadelen die hun vertrouwen hadden gesteld op de heiligheid van deze plaats en op de eerbiedwaardigheid en onschendbaarheid van de tempel, die over de hele wereld een groot aanzien genoot. Daar stelde Heliodorus de opdracht tegenover die hij van de koning had ontvangen, en hij verklaarde dat het geld in ieder geval in de koninklijke schatkist moest worden gestort. Op de door hem bepaalde dag ging Heliodorus de tempel in om een onderzoek naar die gelden in te stellen. Een grote angst had zich meester gemaakt van heel de stad. De priesters wierpen zich in hun heilige gewaden voor het brandofferaltaar ter aarde en zonden hun gebeden naar de hemel, naar hem die een wet op bewaargeving had uitgevaardigd, en smeekten hem de goederen die men aan de tempel had toevertrouwd ongeschonden te bewaren. De aanblik van de hoge priester kon niemand onberoerd laten. Zijn gelaatsuitdrukking en zijn bleke kleur toonden de angst in zijn hart. Ten prooi aan een hevige verwarring en bevend over zijn hele lichaam, verried de man aan iedereen die hem zag hoezeer hij inwendig leed. In drommen stormden de mensen hun huizen uit, om door een openbaar smeekgebed te voorkomen dat de plaats onteerd zou worden. Vrouwen in boetekleren, die onder de borst waren vastgemaakt, vulden de straten. Meisjes, die anders teruggetrokken binnenshuis leefden, liepen nu naar de poorten of de muren of keken door de vensters naar buiten. Zij strekten allen de handen uit naar de hemel en baden. Het was meelijwekkend om te zien hoe iedereen zich zonder onderscheid ter aarde wierp en met wat voor een angstige bezorgdheid de hoge priester afwachtte wat er ging gebeuren. Terwijl zij tot de Almachtige Heer baden dat hij de bezittingen die men aan de tempel had toevertrouwd, ongeschonden en veilig voor de eigenaars zou bewaren, ging Heliodorus ertoe over zijn besluit uit te voeren. Toen hij met zijn lijfwacht bij de schatkamer aankwam, verscheen de Heer van alle geesten en machten op zo'n ontzagwekkende wijze dat iedereen die het gewaagd had de tempel binnen te dringen, door Gods macht werd getroffen en alle kracht en moed verloor. Zij zagen een prachtig opgetuigd paard, bereden door een angstaanjagende ruiter. Het dier stormde onstuimig vooruit en sloeg met zijn voorhoeven op Heliodorus. De ruiter schitterde in zijn gouden wapenrusting. Bovendien zag Heliodorus twee geweldig sterke jonge mannen, stralend van pracht en schitterend gekleed. Ze gingen aan weerszijden van hem staan en zonder ophouden geeselden en ranselden ze hem. Plotseling stortte Heliodorus, door een dichte duisternis overweldigd, op de grond. Men nam hem op en plaatste hem in een draagstoel. Zojuist was die man met een groot gevolg en heel zijn lijfwacht doorgedrongen tot de bovengenoemde schatkamer. En nu werd hij hulpeloos weggedragen door mensen die de macht van God openlijk erkenden. Terwijl hij daar lag, door Gods kracht met stomheid geslagen en zonder enige hoop op behoud. Prezen zij de Heer, die zijn eigen plaats verheerlijkt had. En de tempel, die kort tevoren het toneel was geweest van angst en verwarring, galmde nu, door de verschijning van de Almachtige Heer, van kreten van blijdschap en vreugde. Enkelen uit het gevolg van Heliodorus haasten zich naar Onias met het verzoek dat hij de Allerhoogste zou smeken het leven te schenken aan de man die al op sterven lag. Bevreesd dat de koning zou kunnen vermoeden dat de Judeërs een aanslag op Heliodorus hadden gepleegd, droeg de hoge priester voor het herstel van de man een offer op. Terwijl de hoge priester het zoenoffer opdroeg, zag Heliodorus dezelfde jonge mannen in dezelfde gewaden opnieuw, en ze zeiden tegen hem: U moet de hoge priester Onias uitermate erkentelijk zijn, want vanwege hem schenkt de Heer u het leven. En nu u door de hemel gestraft bent, moet u aan iedereen de geweldige kracht van God verkondigen. Na deze woorden verdwenen ze. Heliodorus bracht de Heer, die zijn leven gespaard had, een offer en deed hem de heiligste beloften. Hij nam afscheid van Onias en keerde met zijn leger naar de koning terug. Hij legde voor iedereen getuigenis af van de wonderwerken van de Allerhoogste God, die hij met eigen ogen had aanschouwd. De koning vroeg aan Heliodorus wie hem het meest geschikt leek voor een nieuwe zending naar Jeruzalem. Hij antwoordde: Als u een vijand hebt of een oproermaker, stuur hem daar dan heen. U krijgt hem afgeranseld terug, als hij het er tenminste levend van afbrengt, want over die plaats waakt werkelijk een goddelijke macht. Hij die in de hemel woont, past nauwlettend op die tempel en beschermt hem. Iedereen die met boze bedoelingen komt, slaat hij dood. Dit was de geschiedenis van Heliodorus en van de redding van de tempelschat. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 45. Mozes. Uit hem heeft hij een vroom man laten voortkomen, die de genegenheid van iedereen won en geliefd was bij God en de mensen. Mozes, zijn gedachtenis is gezegend. Hij heeft hem in roem aan de heiligen gelijk gemaakt en hem verheerlijkt door de schrik van de vijanden. Op zijn woord heeft hij onmiddellijk wonderen verricht. En hij heeft hem groot gemaakt in het bijzijn van koningen. Hij gaf hem bevelen voor zijn volk en liet hem zijn heerlijkheid zien. Vanwege zijn trouw en zijn nederigheid heeft hij hem uit alle mensen uitverkoren. Hij liet hem zijn stem horen, bracht hem in de donkere wolk en gaf hem van aangezicht tot aangezicht zijn geboden. De wet van het leven en van de kennis, om Jacob te onderrichten in het verbond en Israël in zijn beschikkingen. Aaron. Aaron, zijn broer uit de stam Levi, verhief hij en hij heiligde hem net als Mozes. Hij sloot met hem een eeuwig verbond en maakte hem tot de priester van het volk. Hij verheerlijkte hem met pracht en kleedde hem met een stralend gewaad. Hij gaf hem volmaakte schoonheid en decoreerde hem met de tekenen van zijn macht. Hij gaf hem het onderkleed, het lange bovenkleed en de efodmantel. Hij omhing hem met granaatappels, met vele gouden belletjes aan alle kanten, die moesten rinkelen als hij liep, en waarvan het geluid in de tempel gehoord moest worden, als teken voor de zonen van zijn volk. Met het heilige gewaad, goud, blauw en purper, het werkstuk van een kunstenaar. Met het borstschild van de beslissing, de efod en de gordel. Uit scharlaken draad geweven, het werk van een vakman. Met kostbare, als zegels gesneden stenen, in goud gezet, het werk van een steensnijder, die als herinnering moesten dienen. Stenen met ingegraveerde letters, overeenkomstig het aantal van de stammen van Israël. Hij gaf hem een gouden krans om zijn hoofddeksel, met het zegel van de toewijding erop gelegd. Een prachtig eerbewijs, een machtig werk, een lust voor de ogen, mooi versierd. Zoiets prachtigs is er voor hem niet geweest, en tot in eeuwigheid treft geen vreemde het aan, maar alleen Aarons zonen en zijn afstammelingen, voor altijd. Zijn offers zullen volledig verbranden, elke dag twee keer, altijd door. Mozes stelde hem als priester aan, en zalfde hem met heilige olie. Het werd voor hem een altijd durend verbond, en ook voor zijn nageslacht, dat hij al de dagen dat de hemel blijft bestaan, de Heer zou dienen als priester, en zijn volk zou zegenen met zijn naam. Uit alle levenden koos hij hem uit, om de offers aan de Heer te brengen. Reukwerken en aangename geur, ter gedachtenis, om verzoening teweeg te brengen voor het volk. Hij heeft hem zijn geboden gegeven en volmacht verleend in zaken van recht en wet, om Jacob zijn getuigenissen te leren en Israël met zijn wet te verlichten. Onbevoegden kwamen tegen hem in opstand en waren jaloers op hem in de woestijn. De mannen van Datan en Abiram en de aanhang van Korach in vlammende woede. De Heer zag het en het beviel hem niet. En door zijn verterende toren werden zij vernietigd. Hij verrichtte wondertekens voor hen en verteerde hen in zijn vlammend vuur. Hij vermeerderde de roem van Aaron en schonk hem een erfgoed. Hij gaf hem de heilige bijdragen tot voedsel en schonk hem voedsel in overvloed, want zij mochten eten van de offers aan de Heer, die hij aan hem en zijn nakomelingen schonk. Maar in het land dat het volk kreeg, mocht hij geen erfelijk bezit ontvangen. In hun midden kreeg hij geen deel, want de Heer is zijn deel en zijn erfgoed onder de zonen van Israël. Pinegas, de zoon van Eleazar, is de derde geweest die roem verwierf, omdat hij ijverde voor de God van alles en voor zijn volk opkwam en met al zijn moed en geestdrift voor Israël verzoening tot stand bracht. Daarom werd met hem een verbond van vrede gesloten. Hij zou aan het hoofd staan van het heiligdom en van zijn volk, en hij en zijn nakomelingen zouden het hoge priesterschap vervullen, door de eeuwen heen. En terwijl bij het andere verbond met David, de zoon van Isaï uit de stam Juda, de erfopvolging van de koning alleen van zoon op zoon gaat, geldt de erfopvolging van Aaron voor alle generaties na hem. Zegen dus de Heer die goed is en die met pracht en praal heeft gekroond. Moge hij je wijsheid geven in je hart, om over zijn volk in gerechtigheid te oordelen, zodat hun voorspoed niet zal verdwijnen en hun roem zal overgaan op de generaties die nog komen. Hoofdstuk 46. Jozua en Caleb. Jozua, de zoon van Noen, was geweldig in de oorlog en hij volgde Mozes op in het profetenambt. Hij werd, zoals zijn naam het zegt, een groot man bij de redding van Gods uitverkorenen. Een man die de aangetreden vijanden moest afstraffen om Israël zijn erfdeel te geven. Hoe glorieus was hij toen hij zijn hand ophief en zijn speer uitstak tegen de steden. Wie heeft hem kunnen weerstaan? Hij voerde immers de oorlogen van de Heer. Werd door zijn hand de zon niet tegengehouden en werd één dag niet tot twee gemaakt? Hij riep de hoogste heerser aan toen zijn vijanden hem aan alle kanten benauwden. En de grote Heer verhoorde hem met hagelstenen van geweldige kracht. Hij liet de oorlog zwaar op dat leger neerkomen en vernietigde zijn tegenstanders op de berghelling, om de volken te laten voelen hoe machtig zijn wapens waren, omdat hij oorlog voerde voor het aangezicht van de Heer, want Jozua volgde de heerser. Ook in de dagen van Mozes had hij trouw getoond, hij en Caleb, de zoon van Jefune. Zij verzetten zich tegen de gemeenschap, zij weerhielden het volk van zonde en maakten een eind aan het kwalijke gepraat. En alleen die twee werden gespaard, uit 600.000 voetknechten, om hun erfdeel binnengeleid te worden. Het land dat overvloeit van melk en honing. En de Heer gaf Caleb kracht, die hem tot zijn oude dag bijbleef, zodat hij het bergland kon beklimmen. De generaties na hem kregen het als erfdeel. Zo konden alle zonen van Israël ervaren dat het goed is de Heer te volgen. De rechters. En dan de rechters, ieder met zijn eigen faam, van wie het hart niet ontuchtig werd en die zich niet van de Heer hebben afgewend. Hun gedachtenis zal gezegend zijn. Dat hun gebeente weer opnieuw tot leven zal komen op de plaats waar zij rusten en dat hun naam op hun zonen zal overgaan. Samuel, geliefd bij zijn Heer, de profeet van de Heer, stelde het koningschap in en zalfde heersers over zijn volk. Volgens de wet van de Heer sprak hij recht over het bijeengekomen volk en de Heer zag genadig neer op Jacob. Door de waarheid van zijn uitspraken bewees hij een echte profeet te zijn en vanwege zijn woorden werd hij aanvaard als een waarachtig ziener. Toen zijn vijanden hem van alle kanten benauwden, riep hij de Heer aan, de Machtige, terwijl hij hem een zuiglam offerde. En de Heer liet uit de hemel zijn donder klinken en liet met groot gedruis zijn stem horen. Hij verdelgde de veldheren van Tyrus en al de vorsten van de Filistijnen. En toen het ogenblik gekomen was waarop hij voor altijd ging rusten, getuigde hij ten overstaan van de Heer en van zijn gezalfde. Geen geld, zelfs geen sandaal, heb ik ooit van iemand aangenomen. En er was toen geen mens die hem beschuldigde. Zelfs na zijn overlijden profeteerde hij en kondigde de koning zijn einde aan. Hij verhief uit de aarde zijn stem, om door zijn profetie de zonde van het volk uit te wissen. Spreuken hoofdstuk 24, versen 10 tot en met 12. Als jij je zwak toont op de dag van het onheil, is je kracht maar gering. Red degenen die weggeleid worden om te sterven, en behoed hen die wankelend naar de slachting gaan. En zeg jij, wij wisten het niet. Hij die de harten doorgrondt, weet er alles van, en hij die op je let, neemt het waar, en vergeldt de mens naar zijn daden. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 300 van ons leesjaar. En we hebben zo net gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 3, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 45 en 46 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 10 tot en met 12. Dan is het nog tijd voor een citaat van Rabanus Maurus. De gewaden van de hoge priester zijn niets anders dan de werken van de deugden en de wijze leer die de priester van de Heer waarlijk sieren, aangezien hij deze voortdurend moet bezitten. En om deze reden zei hij, u hebt hem gekroond met instrumenten van deugdzaamheid. De wijzen van hart, die door God zijn vervuld met een geest van voorzichtigheid, om juist die gewaden te maken, zijn de profeten en apostelen, evenals de andere leraren van de waarheid. Zij tonen ons met de grootste duidelijkheid hoe priesters en dienaren van het altaar moeten leven en hoe zij moeten onderwijzen, door voorbeeld en daad of met woorden van aansporing. De gewaden die door Mozes en zijn broer Aaron zijn gemaakt, dat wil zeggen de Heilige Schrift, zijn wat Paulus aangeeft en aanbeveelt aan leiders door te zeggen: bisschoppen, als bestuurders van God, moeten onberispelijk zijn, niet arrogant, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet gewelddadig, niet begeerig naar oneerlijke winst, maar gastvrij, liefhebbend het goede, verstandig, rechtvaardig, vroom, zelfbeheerst, vasthoudend aan de zekere leer volgens de overgeleverde leer. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 300 van ons leesjaar. 300 is al heel mooi, maar dat is nog niet het volledige jaar. Dus gaan wij morgen verder, dan zijn wij dag 301 en dan lezen wij het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 4, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 47 tot en met 49 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt beste luisteraar om al heel deze periode met ons te luisteren naar de Heilige Schrift en of mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.